Het Nabije Westen is een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken alleen eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 24 september 2022. En daarin moeten we het, jammer genoeg, alweer over het openbaar vervoer hebben. Om dat in het kader van de energiecrisis aantrekkelijker te maken, wil de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peters, een tarief van 1 euro per dag om onbeperkt te reizen met bus of tram invoeren. Omdat benzine en diesel erg duur zijn en er nog hogere prijzen op komst zijn volgens energiespecialisten, zou zo'n 1 euro ticket ervoor zorgen dat de Vlaming goedkoper op zijn werk kan geraken. En het zou ook het fileleed doen afnemen. Maar de minister is wel mee verantwoordelijk voor de zware onderfinanciering van de lijn en dat zorgt ervoor dat datzelfde openbaar vervoer steeds krakkemikkiger en onbetrouwbaarder wordt. Om de gestelde doelen te bereiken, zal er toch meer nodig zijn dan een goedkoop ticket. Ik zou graag weten wie er verantwoordelijk is voor de informatie op de website, de app en de informatieborden aan de haltes. En van hem of haar zou ik graag vernemen waarom daar zoveel trams en of bussen op staan die niet rijden, maar erop staan alsof ze wel rijden. Ik heb ooit naar de lijn geschreven met de vraag waarom op die informatie ook trams en bussen die niet rijden worden aangegeven. Het antwoord was verbijsterend. Die staan erop omdat ze volgens de dienstregeling zouden moeten rijden. Met andere woorden, die informatie geeft gewoon de dienstregeling weer, niet de reële toestand. Volgens een peiling, zeggen ze zelf, zou de meerderheid van de reizigers dat zo willen. Dat is toch belachelijk. Ik als reiziger wil alleen weten wanneer de volgende tram of bus die ik moet nemen er effectief aankomt, niet welke volgens de dienstregeling zou moeten rijden, maar toch niet rijdt. Ik denk overigens dat de meeste reizigers er zo over denken. Tegenwoordig hebben ze al wel de zogenaamde real-time informatie, al schort daar nog wel wat aan. En daar wordt wonder boven wonder af en toe wel aangegeven dat een tram of bus niet rijdt. Er zitten echter zoveel fouten in dat de informatie compleet onbetrouwbaar en dus onbruikbaar is. Er scheelt nog wel meer aan het openbaar vervoer en de problemen zijn meestal terug te voeren tot een beleid dat er duidelijk op gericht is om dat openbaar vervoer ten gronde te richten. In dat verband hebben we het al vaker gehad over de visie, of eerder het gebrek aan visie en misschien zelfs de onwil om iets aan de problemen te doen, van de Antwerpse schepen Koen Kennis. Zoals ik het de vorige week nog had over hoe men de automobilist niet wil verplichten, maar zogenaamd wil verleiden om zijn auto thuis te laten. Al is het probleem zeker niet beperkt tot Antwerpen. Ook in Gent kunnen ze erover meespreken. De bouw van park-and-ride garages aan de rand van de stad zou een stuk van het probleem kunnen oplossen. Maar daar zijn wel wat voorwaarden aan verbonden waaraan nu niet wordt voldaan. Met als gevolg dat we in de standaard het volgende konden lezen. Als de prestigieuze park-and-ride garage een spooktoren wordt. In het artikel van de hand van Philippe Rogiers wordt nauwgezet nagegaan wat er zoal schort. En dat is heel wat. Om te beginnen, van de Wormenkouter in Zottegem, 20 kilometer tot het Sint-Pietersstation van Gent, doet u er met de wagen 27 minuten over. Met het openbaar vervoer 1 uur en 32 minuten, 92 minuten dus, of ruim 3 keer langer. Wil u naar de Korenmarkt, dan komt daar nog eens 23 minuten bij. De bus die u neemt aan het station in Zottegem rijdt om het uur en doet er 37 minuten over. Ze stopt aan 32 haltes. Ik bespaar u de rest van de moeilijkheden, maar het is duidelijk. De frequentie is erg laag en mede daardoor zijn de aansluitmogelijkheden erg beperkt. Als u s'avonds omgekeerd van Gent naar Zottegem wil, dan moet u daardoor al om 20:33 vertrekken en als u geen enkele aansluiting mist, dan bent u om 22:11 thuis, bijna 2 uur later dus. En dan hebben we het nog niet gehad over de kostprijs. Met een beetje pech duurt het 3 uur heen en 2 uur terug voor €47,20. Geen wonder dat de mensen liever met de auto gaan. En geen wonder dat de megaparking niet gebruikt wordt. Zaterdagmiddag rond 2:30 van de 500 plaatsen zijn er 40 bezet. De parkings worden ook niet goed aangeduid en zijn duur. In Ledenberg kosten ze €6 voor 6 uur plus uw tramticket. 3 redenen waarom ze niet of nauwelijks gebruikt worden en dus ook het openbaar vervoer niet. Slechte signalisatie, de kostprijs veel te duur en er zijn veel betere en goedkopere alternatieven. Wie in Amsterdam Park & Ride gebruikt, koopt een combi-ticket voor parkeerplek en openbaar vervoer. In Vlaanderen zijn de parkinguitbaters en de lijn er voorlopig nog niet in geslaagd om het u zo makkelijker te maken. Brussel is een ietsje beter af. In de Park & Ride Covi zijn 533 van de 1300 plaatsen bezet. Park & Ride aan de luchtbal in Antwerpen is goedkoop, slechts €1 voor 24 uur, maar is door de slechte bewegwijzering nauwelijks te vinden. Op linkeroever staat de Park & Ride zo goed als leeg. Zegt gewezen Vlaams bouwmeester Leo van Broek en we citeren 60% van de Vlamingen woont in stad nog dorpskern, maar in Fermettegem. Onze steden zijn niet dens genoeg. In Manhattan geraak je niet binnen met de auto. Wil je toch in de stad parkeren, dan is het pokken duur. Maar niemand doet dat omdat het openbaar vervoer en het fietsnetwerk er 1000 keer beter zijn. 85% van inwoners van Manhattan geraakt op het werk zonder auto. In Vlaanderen is dat maar 20%. In Manhattan is de luchtkwaliteit beter en zijn de mensen gelukkiger. Ik durf het bijna niet meer zeggen. Hier is veel werk aan de winkel. Genoeg over het openbaar vervoer. En ach, eigenlijk moesten we het ook niet meer over de Queen hebben. Maar de berichtgeving daarover was zo alomtegenwoordig dat er geen ontsnappen aan was. Elk zuchtje was voldoende voor een live verslag en al zeker op de dag van haar begrafenis werden vervolgens alleen maar platitudes, nietszeggende, tenenkrullende zaken verteld, alsof het allemaal van wereldbelang was. Mijn reactie was dan ook, kunnen ze eindelijk eens ophouden met het oeverloze, inhoudsloze gezwam over de begrafenis van de Queen? Het is er echt ver over. Dat werd niet door iedereen op prijs gesteld. Als dan de begrafenis achter de rug was, dacht ik dat we het nu wel hadden gehad. Miss Poes, er volgen nog ellenlange al even onbenullige en nietszeggende nabeschouwingen. Jezus, verslaggevers, ze is dood en begraven, dus zand erover. Al is dat in dit geval niet letterlijk te nemen. Mensen van koninklijke bloede worden namelijk bijgezet. En nog zijn we er niet vanaf. De volgende dag begon het allemaal opnieuw met nog meer nabeschouwingen. Maar ook met de eerste complottheorieën, zoals deze. De Queen is gestorven nadat ze een inenting tegen COVID-19 heeft gekregen. Dat ze op 96-jarige leeftijd van ouderdom is gestorven, is natuurlijk ondenkbaar en onmogelijk. Een andere theorie, ze was al jarenlang dood. Een soort kloon of alien heeft haar taak jarenlang overgenomen. Anderzijds was haar dood exact door iemand op Twitter voorspeld. De voorspeller had alle dagen van september in afzonderlijke berichten ingegeven als sterfdatum. Eens die werkelijkheid was en bekend dus, werden alle andere berichten gewist. En er bestaan beelden van de Queen die eten op de grond uitstrooit voor zwartjes. Alleen, het was geen eten, maar het waren centjes. En het betreffende ingekleurde filmpje was er een van lang voor Queen Elizabeth was geboren. Benieuwd welke verhalen er nog opdoemen. Maar die zijn alleszins interessanter en al zeker veel vrolijker dan alle zever die we de afgelopen dagen hebben mogen horen. En even tussendoor, al enkele jaren laat Belfius reclamespots op ons los wanneer het gaat over de luf die de bank heeft voor haar klanten. Of dat ze gaat voor de luf van haar klanten. Het is een van de bespottelijkste en belachelijkste reclames ooit gepubliceerd en uitgezonden. Plaatsvervangende schaamte krijg ik ervan. Er is luf voor iedereen en voor uw luf doen we meer. Hoe geloofwaardig is het eigenlijk als een bank dit soort haast naïeve, maar vooral idiote slogans gaat gebruiken? Voor al die luf zal je genoeg moeten betalen. Luf voor het geld, dat is een zekerheid. En was luf niet iets wat niet te koop was? En zou ik het niet eens over de oorlog moeten hebben? Eigenlijk niet, denk ik dan. Er wordt al zoveel over geschreven, gebabbeld en uitgezonden. En daar worden we echt niet veel wijzer van. Bij elke wijziging aan het front, bij elke stap die Poetin zet, volgt gespeculeer over wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Het blijft gespeculeer, want niemand weet echt hoe het allemaal zal uitdraaien. Aan de ene kant hoor je doemberichten, de nucleaire dreiging, aan de andere kant allerhande hypotheses en vooronderstellingen, waarbij men er blijkbaar van uitgaat dat die, als een soort bezweringsritueel, het kwaad op afstand kunnen houden. Daarbij worden zoveel mogelijk pistes opengehouden. Dus wat voor zin heeft het allemaal? Naast de verwoestingen en de ellende die het veroorzaakt bij de strijdende partijen, zijn de gevolgen ervan zowat overal zichtbaar en voelbaar geworden. En die zijn het hardst voor de meest kwetsbaren onder ons. En dat zal er allicht niet op beteren. De tijd van overvloed is voorbij. Dat zei onlangs de Franse president Emmanuel Macron en dat leverde hem razende reacties op. Maar ook de Indiase schrijver Amitav Ghosh zegt dat de Europese leiders moeten durven zeggen dat de tijd van overvloed voorbij is. Hij zegt dat in een interview met de Standaard van 19 september. Volgens hem denken witte samenlevingen dat de klimaatontregeling vooral mensen van kleur zal treffen. Hij stelde zich ook de vraag of westerse bevolkingen psychologisch nog in staat zijn om een deel van hun welvaart en geopolitieke prominentie op te geven voor de planeet. Vraag van de interviewer is dan, is die keuze echt zo zwart-wit? Met zijn antwoord draait Ghosh niet rond de pot. Geopolitiek werpt wel degelijk een schaduw over het klimaatdebat. Ik zie bij de Amerikanen geen enkele bereidheid om te aanvaarden dat ze misschien niet zo lang meer de grootste, welvarendste wereldmacht zullen zijn. Grote delen van de wereld leven nu onder westerse sancties. Hoe kun je samenwerking rond klimaat afdwingen als je tegelijk allerlei types van sancties inzet tegen anderen? China heeft de samenwerking met de VS rond klimaat een maand geleden opgezegd. Dit is de totale implosie van de instellingen voor internationaal bestuur. Hij verwijst verder naar de uitspraken van Macron. Het is belangrijk dat Europeanen dat horen van hun leiders, die echter niet de moed hebben om dat te verkondigen. Vandaar de kwade reacties op de uitspraken van Macron. Ghosh, er zijn terecht heel wat Europeanen die zeggen dat zij nooit hebben kunnen profiteren van al die welvaart. Europeanen zijn kwaad en hopen op een magische oplossing zoals de Brexit, die ook al heil moest brengen. Ik heb nog nooit zoveel woede en polarisering gezien als deze zomer in Italië. Niet in India en niet in de Verenigde Staten. Zelfs in Zweden wint extreem rechts aan terrein. Op de vraag of we ons moeten neerleggen bij het idee dat we zullen verarmen, antwoordt Ghosh, we kampen met een cultureel probleem. We kunnen ons niets meer voorstellen bij een ander, kleinschaliger leven met minder materiële eisen. De marketingindustrie heeft ons een groteske aanfluiting verkocht van onze bestaansredenen. Welvaart draait alleen nog maar om de intensieve consumptie van enorm veel koolstof en energie, zelfs meer dan om geld zelf. Maar ik heb vertrouwen in jonge mensen. Sommigen onder hen beginnen het probleem te zien en zoeken naar andere wegen. Eigenlijk is dat onze enige hoop. Want laten we eerlijk zijn, het Westen is al verarmd, het is al zoveel verloren. En zegt Ghosh, ik zie rond mij in de Verenigde Staten zoveel mensen die absoluut wanhopig zijn, die nergens meer menselijke connectie, rust of plezier vinden. Europa heeft dan weer veel van een theaterdecor. Aan de oppervlakte lijkt alles nog hetzelfde als vroeger, maar achter de schermen zijn jullie volledig afhankelijk geworden van migratie. Het zijn migranten die ouderen verzorgen, huizen poetsen en alle essentiële handenarbeid verrichten. Er zou geen traditionele Parmezaanse kaasproductie meer zijn zonder de Sikh-migranten uit Punjab in Italië. Het Westen zou eerlijker met zichzelf en de wereld moeten zijn. Op de opwerping dat de patronen van verlangen en consumptie toch niet exclusief westers zijn, zegt Ghosh, nee, dat klopt. Je ziet ze zelfs bij zogenaamde klimaatvluchtelingen die ik in Italiaanse kampen sprak. Daar zaten zoveel Pakistaanse en Bengaalse jonge mannen, soms niet meer dan jongens, die een levensbedreigende tocht over zee of martelingen in Libië hadden doorstaan. Vaak begint hun verhaal bij een overstroming of mislukte oogsten. Er komen aspecten van politieke vervolging of discriminatie bij. En uiteindelijk raken ze overtuigd door de glitterende foto's van een vriend bij een auto in een westerse stad. Twee generaties terug zouden zulke mannen na een overstroming een paar maanden bij familie intrekken en dan terugkeren om hun dorp weer te proberen opbouwen. Nu vertrekken ze omdat ze betere alternatieven zien op hun smartphone. Het Westen is een slachtoffer geworden van zijn eigen succes. Het heeft decennia tegen de groeilanden gepreekt dat ze onderontwikkeld zijn, dat de koolstofintensieve levensstijl superieur is en meer bescheiden bestaan barbaars of achterlijk. Vandaag is iedereen mee in dat verhaal. Is het dan een wonder dat jongeren daarvoor zelfs hun leven opofferen? In een interview, ook al in de Standaard van afgelopen weekend, fileert Vincent Stuur genadeloos zijn partij Open VLD. Zo stelt de interviewer Bart Brinkman. Maar naast de eigen partij wordt de politiek in zijn geheel even goed gefileerd. Een paar stukjes hieruit maken dat duidelijk, al ben ik het niet eens met al zijn standpunten. Ik citeer. Stuur. Onmacht blijft het teken van de tijd. De mensen voelen dat opnieuw in deze energiecrisis. Het tast het politieke centrum aan en voedt het populisme. Want als de politicus de burger niet kan beschermen, behoudt hij dan nog het recht om zijn macht uit te oefenen? Verdient hij nog de bijbehorende voordelen? En verder, een partij moet een idee hebben van hoe de wereld eruit ziet en daar genereus op inspelen. Tegelijk moet ze beseffen dat ze de wereld niet kan veranderen. Alle middenpartijen weerspiegelen die gevrongenheid, ook de mijne. Bart Brinkman, ze gedragen zich doodzenuwachtig. Stuur, er dreigt zelfs een hang naar onverantwoordelijkheid. Want eigenlijk, en dat geldt zeker voor CD&V en Open VLD, partijen die sinds mensenheugenis in de regering zitten, verkiezen ze de oppositie. Ze koesteren de illusie om opnieuw maagd te kunnen worden, opnieuw geloofwaardigheid te kunnen opbouwen. Zelf verdedigde ik nog voor Vivaldi een regering zonder de N-VA. Die partij, en dat geldt a fortiori voor Vlaams Belang, wil dat het systeem faalt. Systeempartijen hebben geen andere keuze dan een regering te vormen. Antisysteempartijen moeten ze aan de kant laten staan. Het impliceert vechten met een hand op de rug. Flink wat water in de wijn doen. Zeker federaal blijft dat moeilijk. Vooruit voorzitter Conor Rousseau zal daarom in 2025 op een muur botsen. Hij mag dan met de N-VA de Vlaamse regering vormen. De federale formatie zal aanslepen. De vakbonden zullen opspelen. Het zal de sociaaldemocratie worden aangevreven. Bart Brinkman, de traditionele partijen moeten zichzelf hervormen. Stuur, tegenwoordig staat alles op losse schroeven. Uw arbeidscontract, uw pensioen, uw identiteit. De mensen gaan anders om met bankzaken, kopen op het internet enzovoort. Toch blijven die partijen hangen in oude structuren, een top en een kader. Die aanpak botst met de flexibiliteit die de politici van de mensen vragen. Ze moeten harder werken, de prestatiedruk groeit. Ondertussen presteren de politici minder. Ook dat voedt het populisme. Wouter Beke staat hier voor symbool. Hij verliest als voorzitter twee keer de verkiezingen, maakt zichzelf minister, moet ontslag nemen en wordt dan burgemeester en kamerlid. En dan zegt die man tegen zijn kiezers, tja, een vast contract, dat wordt moeilijk. Everybody changes but us is never a good slogan, om Jenkins te citeren. Alles verandert in de samenleving behalve de politiek. Tegenwoordig moeten we werken als een iPhone, flexibel en speels, of we doen niet meer mee. Ondertussen sluit het politieke systeem zich volledig. De mensen pikken dat niet langer. Met de krimp neemt de paniek toe. Meer dan ooit houden partijen zich vast aan de kern. Een cartoonversie van wat ze moeten zijn. Oké, dit soort analyses is al vaker gemaakt. Ook over de financiering van de partijen, de particratie en noem maar op. Veel verandering, laat staan verbetering, heeft dat nog niet opgeleverd. Dat politici hun kiezers te rechts inschatten, was een opgemerkt artikel in de Standaard van 30 augustus. Dat zou een studie van politicologen Stefan Walgraven, Caroline Soontjes en Julie Sevenans aantonen. Het onderzoek dateert van 2018 en ze ondervroegen daarvoor 179 Vlaamse ministers, parlementsleden en partijleiders. De resultaten daarvan verschenen dus op 30 augustus 2022 in een boek met de titel Politicians' Reading of Public Opinion and Its Biases. Een belangrijke vraag blijft uiteraard wanneer een bepaalde opinie als rechts wordt ingeschat en wanneer als links. Daarvan abstractie gemaakt zou het aantal stemgerechtigde Vlamingen dat vervuilende auto's uit binnensteden wil weren veel hoger zijn dan politici inschatten. Die onderschatting door politici zou ook gelden voor het aantal stemgerechtigden dat nooit iemand wil uitwijzen naar een land dat mensenrechten schendt en voor de opkomstplicht bij verkiezingen wil behouden. Politici denken dat er voor beide stellingen een minderheid is, terwijl er in werkelijkheid een zeer duidelijke meerderheid is. Toch denken ze dat ze de publieke opinie goed kunnen inschatten. Volgens eigen zeggen voelen ze die goed aan door contact met gewone burgers, de traditionele media en op basis van contacten met bewegingen en drukkingsgroepen. Daar schort dus duidelijk een en ander aan. Vaak kan je immers horen en lezen dat politici het contact met de gewone burger net volkomen is kwijtgeraakt. Dat hij of zij niet weet wat er echt leeft bij de burger en wat diens bekommernissen zijn. En dat laat zich dan ook voelen in het beleid. Eén voorbeeldje slechts. Het succes van de N-VA en Vlaams Belang leidt tot het beeld, ook bij andere partijen, dat de publieke moed in Vlaanderen veel eerder rechts is, zegt Julie Sevenans. En Walgraven voegt daaraan toe, dat is een foute veralgemening. Het vertrekt vanuit de foute veronderstelling dat stemgedrag een perfecte spiegel is voor de publieke opinie, maar dat is helemaal niet zo. Dat komt dan weer omdat volgens de stemming een opinieonderzoek van de Standaard en VRT Nieuws aantoonde dat kiezers lang niet op alle thema's op dezelfde lijn zitten als de partij waarop ze stemmen. Soms is er zelfs een andere partij die dichter aansluit bij hun meningen. De conclusie is dus dat de link tussen de stem en hoe de kiezer over verschillende dossiers denkt relatief is. Wat dus een negatieve weerslag heeft op het beleid. Volgens Erik de Keuleneer, emeritus hoogleraar economie aan de ULB, is een redelijke prijs voor stroom in België gemakkelijk haalbaar. Dat is dus positief nieuws. Ook al is dat relatief, want die prijs wordt nu bepaald door de duurste producent van energie. De kostprijs in België is momenteel 25 tot 35 euro per megawattuur. De Belgen betalen 12 keer de kostprijs. Stroom is geen verhandelbare dienst of product als een andere. En de liberalisering heeft gefaald. De markt, zo vaak geroemd door politici en economen, biedt hiervoor geen oplossing. Bovendien wordt de markt ontwricht door speculanten. De Keuleneer vindt ook dat de abnormale winsten van de producenten niet tegen 25% of 30% moeten belast worden, maar dat ze bijna volledig zouden moeten worden wegbelast. Het is al iets meer dan een maand geleden dat deze cijfers gepubliceerd werden, maar het is goed om daar nog eens aan te herinneren. Meer dan 3 miljard euro winst voor Belgische banken, waarbij laconiek wordt gemeld dat de Belgische banken goed hebben stand gehouden in de eerste jaarhelft en dat de impact van de oorlog in Oekraïne nauwelijks merkbaar was. En ook het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco boekte een recordwinst. Zomaar eventjes $48,4 miljard alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar. Einde van deze aflevering van het Nabije Westen voor deze week. Volgende week mag u nog meer onheil verwachten in een nieuwe aflevering van deze rubriek.